Vanavond wil ik jullie meenemen naar het nemen van onze verantwoordelijkheden en het zien van de waarheid. Het gaat vandaag over be better, not bitter. Ben jij wat je is overkomen? Ik hoop het niet. Maar vaak is dat wel hoe we over onszelf denken. Ik ben misbruikt. Ik ben geadopteerd. Ik ben mishandeld. Dat is ook de waarheid. En tegelijkertijd, door de woorden te blijven uitspreken, maak ik dat mijn identiteit. Maar dat is niet zoals Jezus naar mij kijkt. Onze identiteit ligt in Jezus en niet in wat er gebeurd is in ons verleden. Dit ben ik. Hier was ik bijna 5 jaar. En deze foto is genomen rond mijn adoptie. Die andere mag er wel ook op. Dit ben ik ook. Kijk ik iets vrolijker. Toen deze foto is gemaakt, was ik al door een jarenlange hel gegaan. Mijn moeder overleed toen ik 3 jaar was. En daar hield mijn vader mij voor verantwoordelijk. Doordat ik de oudste was, moest ik ineens voor mijn 2 jongere zusjes zorgen. Voor het huishouden, eten koken, de was doen. Om zijn woede te kunnen uiten, misbruikte hij me. Sloot me op, heeft me bijna verdronken, ritueel mishandeld omdat ik bezeten zou zijn. Ik mocht niet meer eten met de rest van de familie. Ik mocht de restjes hebben en niet bij hen aan tafel zitten. Tot slot zette hij me zonder uitleg af bij een huis. Zei dat ik lief moest zijn en reed weg. In dat huis bleken mijn adoptieouders op mij en mijn jongere zusje te zitten wachten. En dit is de laatste keer dat ik hem gezien heb tot ik 19 jaar was. Als ik kijk naar mijn verleden, dan word ik vaak nog steeds verdrietig. Ondanks dat ik weet dat Jezus erbij was en me nooit alleen heeft gelaten. Als ik denk aan wat er allemaal gebeurd is, aan welke taak mijn ouders zowel in Sri Lanka als hier in Nederland hebben laten liggen, kan ik ook nog wel boos worden. Zeker wanneer ik kijk naar mijn eigen kinderen. Als ik zie hoe onschuldig zij de wereld ingestapt zijn, dan worden de vragen waarom en hoe alleen maar groter. Hoe kon mijn vader mij willen vermoorden? Hoe kon hij me opsluiten? Me misbruiken. Dat kan toch ook helemaal niet? Hoe kon de angst van mijn adoptievader voor mijn adoptiemoeder groter zijn dan zijn liefde voor mij? Hoe kon het dat hij het niet voor me opnam? Hoe kon het dat mijn adoptiemoeder het mij verweet dat zij geen kinderen kon krijgen en ik te oud was om geknuffeld te worden of liefde te ontvangen? Hoe kon het dat onze almachtige, liefdevolle God niet heeft ingegrepen? Waar was zijn genade voor mij? Op al deze vragen zal ik wellicht nooit antwoord krijgen. Ik kan heel veel beredeneren, maar feit blijft dat ik niet verantwoordelijk ben voor hun daden. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in mijn leven. Betekent dat dan dat ik in een hoekje mag zitten huilen? Jazeker. Af en toe mag ik dat zeker. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid. Ik heb de verantwoordelijkheid om de puinhoop die zij gecreëerd hebben in mijn leven op te ruimen. En hier mijn Satan geen ruimte te geven om ook mijn kinderen kapot te maken. Ik heb de verantwoordelijkheid om mijn kinderen op te voeden vol liefde, met geduld en vanuit Jezus' ogen. Uit mezelf kan ik dit niet. Ik heb niet geleerd hoe een moeder een kind troost. Toen mijn moeder overleed was ik 3. De hele nacht heb ik buiten tegen de muur gezeten. Gewacht tot iemand me kwam knuffelen. En vertellen dat het allemaal goed zou komen. Dat mijn vader niet echt boos op me was. Wat het betekende dat ze dood was. Maar niemand kwam. De eerste keer dat mijn oudste dochter leerde lopen en te hard viel, moest ik lachen. Patrick ging naar haar toe om haar te troosten. En toen dacht ik, oh ja, ik moet haar troosten. Daarna heb ik het wel geleerd. Maar van nature zat het niet in mij, omdat ik het niet heb gezien. Als ik viel en huilend thuis kwam, zei mijn adoptiemoeder, dan had je me beter uit moeten kijken. De volgende keer dat je valt, bedenk je wel voor je weer huilend naar huis gaat. Het woord slachtoffer heb ik altijd een hekel aan gehad. Ik was geen slachtoffer, maar een overlever. Iedere keer dat iemand mij een slachtoffer van misbruik noemde, werd ik boos. Voor mij stond slachtoffer zijn gelijk aan falen. Dan had ik dus niet goed overleefd, want anderen zagen mij als een slachtoffer. Dan moest ik nog harder werken om te laten zien aan de wereld dat ik niet kapot te krijgen was. Nu zie ik dat ik mezelf daarmee alleen maar meer een slachtoffer heb gemaakt, omdat ik daarmee ook mezelf in de steek heb gelaten. Ik ben nu eenmaal een slachtoffer van mijn verleden. Maar dat betekent niet dat het mij identificeert. Het betekent wel dat ik het verdriet over mijn verleden mag voelen. Het betekent dat ik niet hoef te bewijzen aan de wereld dat ik het wel kan. Het betekent ook dat ik mag leren om van slachtoffer naar lever te gaan. Ik hoef geen overlever meer te zijn, omdat ik Jezus zijn liefde om me heen heb. Die heeft me niet beschermd tegen al die mensen die geprobeerd hebben me kapot te maken. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat ik hier nu sta en dat ik mijn verhaal met jullie kan en mag delen. Dat ik kinderen heb die ik lief heb. Mijn verantwoordelijkheid is dat ik niet blijf zitten in die slachtofferrol. Om hieruit te komen moet ik een aantal stappen nemen. 1. Erkennen dat mijn verleden waarheid is en dat ik in die zin een slachtoffer ben. 2. Mijn verdriet er laten zijn en de tijd nemen om te rouwen. Rouwen om wat ik niet heb gekregen, maar wel recht op had. De liefde en bescherming van mijn ouders, daar hoefde ik niets bijzonders voor te doen. Dat recht had ik door in hun gezin terecht te komen al gekregen. Vergeving geven en misschien ook wel vragen. 4. Mijn pijn en verdriet aan Jezus geven en misschien wel het moeilijkste daar ook laten. 5. Jezus waarheid proclameren over mijn leven en zijn liefde uitdelen aan anderen. Nou, stap 1 heb ik al een tijd geleden gedaan. 1,5 jaar geleden is ook mijn boek uitgekomen over mijn leven en vooral over wat Jezus hierin gedaan heeft. Toch merk ik dat het eerste deel van stap 1 moeilijk is. Vaak wil ik gewoon mijn leven leiden zoals die nu is. En mijn verleden hoort daar niet bij. Ik doe daarmee mezelf tekort, omdat ik dan mezelf in de steek laat. Tijdens mijn jaren van depressie was het moeilijk om uit deze stap te komen, omdat ik juist bleef hangen in wat er gebeurd was. Toen ik in 2014 met 1 gebed bevrijd werd van 20 jaar depressie, werd mijn verleden iets wat bij mijn vorige leven hoorde. Het was geen onderdeel meer van mij. Nu probeer ik met behulp van EMDR mijn huidige leven samen te voegen met mijn verleden. Het is een onderdeel van mij. Ik kan er niet omheen, omdat het nu eenmaal gebeurd is. Dat is onderdeel van het erkennen van de waarheid zonder er een groot drama van te maken. Stap 2 vind ik een hele lastige. Ik ben met EMDR begonnen omdat ik tijdens het schrijven van mijn boek veel dingen naar boven zijn gekomen die ik verder niet heb verwerkt, alleen heb opgeschreven. In deze sessies merk ik ook dat ik het moeilijk vind om bij mijn gevoelens te komen. Ik kan prima even tranen hebben, maar ik ga ook heel snel weer verder. Grapjes maken is een vorm van overleven voor mij. Mijn leven is zo zwaar geweest dat ik altijd de clown uitgehangen heb. Daardoor zagen mensen vaak niet wat er van binnen speelde en maakte ik alles luchtig. Ik doe dat nog, ook bij de mensen die heel dicht bij me staan. Gelukkig kijken zij er doorheen, maar mag dat er ook gewoon zijn. Wegstoppen is vaak makkelijker dan echt te voelen wat het met je gedaan heeft. Ook omdat er ergens in mijn hart nog de overtuiging leeft dat wanneer ik eenmaal toegeef aan mijn emoties, ze niet te stoppen zijn. Ik niet meer kan stoppen met huilen of met boos zijn. De pijn die het soms nog letterlijk kan doen in mijn lijf, niet meer zal stoppen. Maar weet je, de tranen stoppen altijd. De boosheid ebt altijd weer weg. Het duurt soms misschien een paar dagen, maar dat is oké. Het gaat altijd weer weg. De paniek verdwijnt altijd weer. En dan komt het moment dat ik weer helder kan nadenken, dat ik weer vooruit kan kijken. Stap 3, vergeving. Dat heb ik voor een groot deel oprecht gedaan. Ik heb mijn vader vergeven voor het misbruik en de mishandelingen. Ik heb mijn adoptiemoeder vergeven voor hoe zij mij behandeld heeft. Ik heb mijn adoptievader vergeven dat hij niet voor me op kon komen. Toch zijn er dingen waar ik nog in mag vergeven. Daarnaast is vergeven niet een eenmalige actie. Het is iets wat je steeds moet blijven doen. Ook nu in de EMDR merk ik dat ik ook weer boosheid voel over dingen waarvan ik dacht dat ik ze vergeven had. Ik moet die stap dus nogmaals zetten. Ik zeg daarmee niet dat ik het goed praat. Ik zeg niet dat het oké is wat er gebeurd is, want dat is het niet. Ik zet mezelf vrij van boosheid, wrok en soms zelfs haat. Ik laat het leven weer stromen en geef ruimte voor Jezus, zijn liefde en genade. Ik blokkeer de ingang voor Satan hiermee. En ik hoop dat als jij hier zit en je zelf een slachtoffer bent van seksueel geweld, dat je hoort dat vergeving nooit zegt dat het oké is wat je is overkomen. Dat is het niet. Het maakt ruimte voor genezing en herstel in jouw hart. Dat is de enige reden waarom ik ooit aan vergeving ben begonnen. Nu doe ik het ook omdat ik geloof dat Jezus dat van mij vraagt. Hij wil dat we vergeven zoals de Vader ons vergeven heeft. Het klinkt nu alsof het mij geen enkele moeite gekost heeft om te vergeven. Maar geloof me, dat is een enorme strijd geweest. Zeker tijdens mijn tienerjaren heb ik zo vol haat en wrok gezeten dat het ontzettend moeilijk was om daaruit te komen. Jezus kende ik toen niet. Dus ik kon de situatie en de personen die ik moest vergeven niet vanuit zijn ogen bekijken. Hierdoor bleef ik vastzitten in mijn emoties als in een neerwaartse spiraal. Tot ik het zo zat was om altijd maar boos te zijn. Tot ik merkte hoeveel energie het kostte om die boosheid en wrok vast te houden. Het is in zulke situaties soms makkelijk om boos te blijven omdat je dat kent. Je weet wat je hebt, hoe ongelukkig je ook bent. Je weet niet wat je krijgt wanneer je de boosheid loslaat, wat ervoor in de plaats komt. Ik weet nog dat ik naar het bevrijdingspastoraat ging en ik voor de eerste avond bij ons op kring zei: maar wat moet ik straks met mijn tijd doen? Wat zal het leeg zijn in mijn hoofd? Wat moet ik dan gaan doen? Waarop Suzanne zei: nou, zoek een hobby. Dat laatste lukte niet echt, maar ik moet echt bewust kiezen om de leugens in mijn hoofd los te laten en letterlijk ruimte geven aan Jezus in mijn hoofd. Daarnaast is het heel moeilijk om los te laten en om je over te geven aan iemand die je niet ziet. Zeker wanneer je in je leven niet behandeld bent zoals het hoorde. Of dat je ontzettend gekwetst bent door mensen om je heen. Hoe kun je dan iemand vertrouwen die je helemaal niet kunt zien? Hoe kun je dan geloven dat hij wel onvoorwaardelijk van je houdt? Zelfs als je in je wrok en haat blijft zitten. In eerste instantie is dat een bewuste keuze van mij geweest. Ik zei: Heer, ik weet niet of u van me houdt. Ik voel uw liefde, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet niet hoe oprecht u bent en of ik u kan vertrouwen. Maar ik kies ervoor om mijn leven en hart aan u te geven, omdat het leven zonder u ook stom is. Door dit te blijven herhalen in mijn hoofd werd dit vanzelf mijn nieuwe werkelijkheid. Ik heb er ook bijgezet dat we soms misschien vergeving moeten vragen. Juist wanneer je het hebt over seksueel geweld is dat raar. Ik vond het heel raar toen God tegen mij zei dat ik mijn adoptiemoeder moest bellen om haar om vergeving te vragen. En heb ook gezegd dat ik dat zou weigeren te doen. Zij heeft mij al die jaren vernederd, geslagen, de grond ingetrapt. Ik heb voor haar gezorgd wanneer ze dronken was. Ik heb de rol van de man in huis op me genomen door van mijn zakgeld altijd cadeaus voor haar te kopen, in plaats van de meisjesdingen die je daarvan hoort te doen. En toch vond God dat ik haar om vergeving moest vragen, de zomer voor ze stierf. Na veel boosheid en verwarring heb ik haar toch gebeld. Ik heb haar kunnen vertellen wat haar gedrag met mij gedaan heeft en daar vergeving voor uit kunnen spreken. Ook heb ik toch gedaan wat God vroeg. Ik vroeg vergeving voor het feit dat ik niet de dochter was geweest die ze zo graag had gewild. Ze heeft het me niet gegeven. Alleen een tirade aan hoe ik haar gekwetst had in haar leven en hoe weinig ik voor haar gedaan had. Nu weet ik dat dit haar waarheid was, maar niet de realiteit is. Stap 4 is iets wat je continu zou moeten doen, maar wat vaak zo ontzettend moeilijk is. Vaak denk ik dat het niets oplevert. Het lost niets op. Maar is dat wel zo? Door hem mijn pijn en verdriet te geven, maak ik net als bij de vorige stap ruimte in mijn leven, hart en hoofd, voor zijn liefde. Die liefde kan niet stromen wanneer ik het tegenhoud. Jezus en onze Vader kunnen niet werken, kunnen mij niet genezen wanneer ik het tegenhoud. En waarom zou ik genezen worden tegen willen werken? Waarom zou ik hun liefde blokkeren? Zo langzamerhand weet ik het antwoord daar wel op, denk ik. Omdat hun liefde zo overweldigend is, dat ik er bang van kan worden. Het is een liefde die ik niet gekend heb. Gelukkig heb ik hem inmiddels wel echt mogen ervaren. Het is een liefde die mij eraan herinnert dat hij niet heeft ingegrepen. Dus daarmee komen we terug op stap 3. Misschien moet ik God vergeven dat ik zijn wegen niet begrijp. Dat ik niet begrijp wat zijn doel is met mijn leven. Misschien moet ik hem vragen om zijn genade in mijn leven zichtbaar te maken voor mij. Ook een stuk vertrouwen hoort hierbij. Hoe kan ik geloven dat God zijn liefde en genade er ook echt voor mij is, wanneer mijn eigen ouders niet in staat waren voor mij te houden, zowel in Sri Lanka als in Nederland? Hoe kan God dan wel onvoorwaardelijk van me houden? Hem zie ik niet. En toch zou hij van me houden. Hoe kan ik dat geloven? God heeft ons oplossingsgericht gemaakt en daar mogen we gebruik van maken en van genieten. Daar moeten we juist gebruik van maken. Alleen in dit geval, door het steeds terug te pakken, het verdriet, werken we onszelf en hem tegen. Hij kan zijn werk niet doen en wij komen geen stap verder. God wil wel. En ondanks dat wij zijn liefde voelen en ervaren, trekken we ons toch weer terug in onze veilige, maar zo donkere hol. Het is niet veilig omdat we er plezier aan beleven in het donker te zitten. Het is veilig omdat we niet anders kennen en niet weten wat we ervoor terugkrijgen wanneer we Gods weg gaan in plaats van onze eigen weg. Stap 5 lijkt zo ver weg en eigenlijk doe ik dat bijna dagelijks. Ik sta niet voor de spiegel om zijn waarheid over mezelf uit te spreken, maar ik kan zo dicht bij Jezus komen door naar aanbiddingsmuziek te luisteren, door keihard mee te zingen. Hierdoor kunnen soms zomaar zelfs mijn emoties gaan stromen. Ik lees, of beter gezegd luister, iedere dag naar de Bijbel. Rouwen heb ik al even kort benoemd bij stap 2, maar daar wil ik nog wel even op terugkomen, want klagen is niet rouwen. Zoals veel therapeuten zeggen, rouwen is hard werken. Het vergt dat je eerlijk naar jezelf kijkt. Het vergt dat je de waarheid over je leven durft te zien en te zien wat het verlies met jou en jouw leven heeft gedaan. Hoe kun je je leven nu weer inrichten, zodat het verlies een plek krijgt in je leven, zonder dat je stil blijft staan op dat punt? In mijn leven is dat best lastig, omdat er zoveel punten zijn waar ik stil ben blijven staan. Rouw is ook niet alleen iets wat je doormaakt na het overlijden van een dierbare. Rouw kun je ook doorheen moeten wanneer je bijvoorbeeld je gezondheid verliest, je baan, met pensioen gaat, vriendschappen die belangrijk voor je waren. Zelfs na alle genezing die ik van Jezus heb ontvangen, zoals na 20 jaar depressie, ben ik op punten stil blijven staan. Ik ben naar de andere kant geschoven. Mijn verleden stond ineens los van mijn huidige leven. Je had de oude ik en de nieuwe ik. Ik kan er niet omheen. Wat ik nu probeer te doen, is die levens samenvoegen. Mijn verleden is een deel van mij. Maar ik ben niet alleen dat. Ik ben zoveel meer. Jezus heeft mij zoveel meer gegeven. Mijn rouwproces op dit moment is vooral het mogen ervaren van de pijn die het gedaan heeft dat ik geen gewone jeugd en kinderjaren heb gekend. Dat ik geen liefhebbende ouders heb gehad die het beste voor me wilden en onvoorwaardelijk van me hielden. Een zin die vaak gebruikt wordt binnen de christelijke wereld is dat we op moeten staan en gaan wandelen met Jezus. Afgelopen mei had ik het geluk dat ik naar de Color Conference mocht gaan in Londen. Ook hier was het thema Sta op. Bij een preek van Christine Kane ging het daar heel duidelijk over, aangezien die Pick Up Your Mat heette. Ik luisterde naar haar, maar werd er zo moedeloos van. Ik wist dat ik stappen moest zetten om weer in beweging te komen. Ik wist dat ik op moest staan en mijn mat oppakken. Maar ik was zo moe. Ik was zo bang en verdrietig. Ik wilde niet. Dus ik zei in gebed tegen Jezus, alsjeblieft, mag ik gewoon even hier blijven zitten. Ik wil niet opstaan. Ik wil hier gewoon blijven zitten. En ik wil dat u naast me komt zitten en dat ik niets hoef. Prompt voelde ik iemand naast me gaan zitten, terwijl ik naast de trap zat. Dus er zat niemand naast mij. Het voelde zo veilig, zo heerlijk dat ik mijn ogen niet open wilde doen, omdat ik wist dat dat gevoel dan ook weg zou gaan. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat niemand jouw tempo kan bepalen. Dat kun jij alleen, samen met Jezus. Want soms zal hij misschien net iets harder lopen dan jij denkt te kunnen. Zolang je maar in beweging blijft, zelfs zittend kun je in beweging blijven, zolang je Jezus er oprecht bij betrekt. Mijn therapeut vroeg mij een paar weken geleden wat ik nog tegen mijn adoptiemoeder zou willen zeggen. Dan gaan mijn nekharen overeind staan, maar dat heb ik al zo vaak gedaan en dat helpt niet, lost niks op. Vervolgens vroeg ze, wat is de waarheid? Die vraag opende mijn ogen. Ik kon uit de boosheid en het verdriet stappen en zien in de situatie waar we het over hadden wat de waarheid was. Als een omstander kon ik zien wat er had moeten gebeuren en misschien ook wel wat ik had moeten doen op dat moment. Hierdoor kon ik de emoties loslaten en tegen haar zeggen wat de waarheid was. Dus ook in deze situatie zet de waarheid je vrij. Ik vind dat altijd een hele nare christelijke zin, wat voor mij nooit zoveel zei. Maar nu zie ik in dat dat waarheid is. Ik heb heel veel verteld vanavond over mijn leven, maar vooral over het proces waar ik nu in zit. En ik hoop dat je ziet dat bitter zijn alleen jezelf kapot maakt. Ik weet nog dat ik voor het grote raam naar de tuin stond te kijken toen mijn adoptievader net was overleden, toen ik 10 jaar was. En bedacht dat mijn leven voorbij was. Dat de hel die ik kende in Sri Lanka terug zou komen. Ook op dat moment besloot ik me nooit kapot te laten maken. En dat de beste manier van straffen van mijn daders zou zijn om gelukkig te worden. Om te laten zien dat ik sterker was dan zij waren. Gelukkig ben ik in gaan zien dat ik hen niet hoef te overtuigen dat ik sterker ben. Maar het laat wel zien dat de drive er altijd geweest is. Om iets van mijn leven te maken. Ik kende Jezus toen nog niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij al wel door mij heen werkte. Er is nog een andere verantwoordelijkheid waar ik het met jullie over wil hebben. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Iedereen die hier zit is een moeder, een zus, een vriendin, noem het maar op. Iedereen kent iemand die het moeilijk heeft. En wat doe jij? Ik merk aan mezelf, maar zeker ook sinds ik in een burn-out zit, dat mensen het lastig vinden om met mij om te gaan. Nu is dat laatste iets wat ik mijn hele leven al wel tegenkom. Het is ook zwaar om met iemand om te gaan die in de rouw is. Die in jouw ogen misschien te veel blijft hangen in het slachtofferschap. Die misschien niet kan zien of waarderen wat hij heeft. En wat ze allemaal heeft gekregen. Maar is dat jouw zaak? Is dat de juiste manier om haar te helpen? Is het liefde om minder met haar om te gaan? Of misschien zelfs wel met een ruime boog om haar heen te gaan? Nee. Wij hebben een verantwoordelijkheid als omstanders, als kerk. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar juist door de week heen, wanneer er geen voorganger ons vertelt wat we moeten doen. Het zijn die momenten dat je even aan iemand denkt. Stuur die persoon gelijk een berichtje. Want als je denkt, dat doe ik straks wel, dan doe je het dus niet. Het is laten weten dat je voor die persoon bidt. Een paar weken geleden vroeg een lieve vriendin, wat kan ik praktisch voor jou doen? Ik bid al voor je, maar waar kan ik je nu mee helpen? Zal ik even de was komen opvouwen? Ik vind het ontzettend moeilijk om zulke hulp toe te laten. Maar heb ervoor gekozen om haar hulp te accepteren. Ik vind het fijn wanneer een vriendin vraagt, zullen we even ontbijten bij IKEA? Ik vind het fijn wanneer iemand me een mooie tekst stuurt. Of gewoon alleen maar even, ik denk aan je. Dat laat me zien hoeveel lieve mensen ik in mijn leven heb. En bedenk eens voor jezelf wie in jouw leven jouw hulp nodig heeft. Of wie zit er naast je? Wie heb je meegenomen vanavond? Weet je wel wat er in haar leven omgaat? Wat er speelt in haar hart? Zometeen kun je in het koffiehuisje wat drinken met een hapje. En misschien denk je wel, ik wil gewoon naar huis. Maar bedenk wat jouw aandacht voor iemand anders kan betekenen. Je hoeft niet hele zware gesprekken te voeren. Maar vraag aan degene naast je of je vriendin wat zij nodig heeft op dit moment. Misschien is het alleen een knuffel. Misschien is het al voldoende dat je er even naar gevraagd hebt. Heb je morgen iemand in gedachten terwijl je aan het werk bent? Stop met wat je aan het doen bent en neem de tijd om 1 minuut haar een berichtje te sturen. We zijn zo druk bezig met ons eigen leven, ons werk, huishouden, kinderen, sport, whatever, dat we vergeten dat we in eerste instantie volgeling van Jezus zijn. En volgeling van Jezus houdt ook in dat je je verantwoordelijkheid neemt buiten de zondag om. We weten niet hoe zwaar een ander het heeft tot we ernaar vragen. We weten niet hoeveel opluchting onze oprechte interesse in iemand kan geven. Wat ik wel weet, is dat we er te makkelijk overheen stappen en ons verschuilen achter drukte. Dit was waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond. En ik kan me heel goed voorstellen dat wat ik vanavond met jullie gedeeld heb, dat het van jullie geraakt heeft. Dat je dingen herkent in mijn verhaal, misschien niet zo heftig als ik het heb meegemaakt en wellicht op een andere manier. Dat maakt niet uit. Ook in jouw leven gaat het erom dat je je verantwoordelijkheid neemt. Dat je de stappen zet die jij kunt zetten om op weg te gaan naar jouw herstel. Ik hoop dat ik jullie duidelijk heb kunnen maken vanavond dat Jezus je pijn en verdriet graag van je over wil nemen, maar dat jij die stap naar hem moet zetten. Er is zo ruimte voor, om voor je te laten bidden en ik begreep aan die kant. Ja. Dus neem je verantwoordelijkheid en loop er vanavond niet voor weg. Laat voor je bidden voor je naar huis gaat. En mocht je hier nu zitten en denken, gelukkig heb ik niet zulke dingen meegemaakt, dus het geldt niet voor mij. Je hoeft geen enorm grote dingen meegemaakt te hebben om toch verbitterd te raken in je hart. Kijk eerlijk in je hart en zoek waar jij nog mag werken aan herstel en er een betere relatie met Jezus. Mag ik jullie vragen om te gaan staan, zodat we God kunnen danken. Lieve Vader, dank u wel voor vanavond. Dank u wel dat we bij u mochten komen en dat u altijd centraal staat in ons leven, Jezus. Dank u wel dat u die plek in wilt nemen in ons leven. Dat u de weg vrij hebt gemaakt om dicht bij de Vader te mogen en te kunnen komen. Dank u wel dat u ons de tijd en ruimte geeft om te herstellen. Dat we bij u het ultieme gevoel van liefde mogen ervaren. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. U weet wat we hebben meegemaakt en waar we mee zitten. U kent onze situaties, zelfs zoveel beter dan we soms zelf weten. U weet wat we nodig hebben, nog voor we erom gevraagd hebben. En toch kiest u ervoor om wanneer we tegen u vertellen wat er in ons hart zit, en mee om te gaan alsof u het voor het eerst hoort. Dank u wel dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. Ik bid dat u de naprediker zult zijn voor een ieder die hier vanavond aanwezig is. Dat u zult spreken tot hun hart. En dat u uzelf zult openbaren aan een ieder van ons. Dat u ons zult laten weten waar we nog mee aan de slag mogen gaan. En dan ook mogen ervaren dat u naast ons staat. Help ons om altijd onze ogen op u gericht te houden. In iedere situatie. Wilt u uw engelen om iedere vrouw heen plaatsen op hun weg naar huis, zodat een ieder zich veilig mag voelen dicht bij u. Dank u wel, Heer, voor alle genezing die u in ieder van ons gaat geven. In uw machtige naam, Heer Jezus. Amen.